90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hi, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Ik ben niet Christophe Schmid, ik ben Hanne van der Wurf. Christophe zit hier tegenover mij. Hij is namelijk als de Trouw-redacteur die schrijft over buitenlandbeleid en defensiebeleid de aangewezen persoon om met ons vandaag in gesprek te gaan over 1 jaar oorlog in Oekraïne. Hey Christophe.
Dag Hanna.
Hey, wat leuk dat je er bent. Het is een bewogen jaar geweest. Het is namelijk 1 jaar geleden dat er een oorlog begon in Oekraïne. En het is ook 1 jaar geweest waarin ongeveer alle heilige huisjes, als het aankomt op oorlogsvoering, buitenlands beleid, defensiebeleid. Er zijn heel wat heilige huisjes gesneuveld. Mm-hmm. Kan jij er even een paar opnoemen? Waar hebben we het precies over?
Ja, nou, als je even als een film aan je voorbij laat gaan wat er allemaal in dat jaar is gebeurd. We hebben een echte ouderwetse, zou ik bijna zeggen, oorlog opeens in het hart van Europa. Metaal tegen metaal. Dat konden we ons 1 jaar geleden bijna niet voorstellen dat dat nog in Europa mogelijk was. We dachten van oorlog, dat is tegenwoordig via internet en cyberspace. Maar dit was echt ouderwets militairen die sneuvelen en bloedbaden die we zien. Dat is heel erg schokkend. Verder, in politiek opzicht, zie je ook de gekste dingen opeens gebeuren. De NAVO die uitbreidt met Zweden en Finland. De twee landen die eeuwenlang neutraal zijn gebleven en dat heel graag hadden willen blijven, waren het niet dat ze nu opeens heel bang zijn voor Rusland en niet weten hoe gauw ze lid moeten worden van de NAVO. Precies tegengesteld aan wat de Russische president Poetin eigenlijk wilde. Hier in Den Haag heb je ook heel wat bijzondere debatten gezien over de oorlog. Dus ja, dit zijn wel bijzondere tijden, ja.
En notabene de inlichtingendienst, de AIVD, die deze week zegt dat een oorlog met Oekraïne, tegen Rusland, niet compleet onvoorstelbaar meer is.
Tussen Rusland en ons, zeg
ja.
maar. Ja, dat zou je inderdaad 1,5 jaar geleden ook niet hebben durven voorspellen. Premier Rutte zegt natuurlijk wel vaak, de Oekraïnse oorlog, of het Oekraïnse verzet is ook onze oorlog. Dus in die zin voelen we het al een beetje zo, maar we staan natuurlijk niet zelf te vechten. Maar iedereen gaat zich wel een beetje afvragen van wat als. En dat is af en toe wel beangstigend, ja.
Heb je er wel eens wakker van gelegen in je jaar van verslaggeving?
Nou, wakker gelegen niet, want ik zit hier natuurlijk vrij veilig in Den Haag. Ik sta niet aan het front, zoals bijvoorbeeld onze goede correspondent Michiel Driebergen. Die heeft prachtige verhalen geschreven het afgelopen jaar. Dus nee, ik heb daar zelf geen schade van. Maar je zit natuurlijk af en toe wel verwonderd naar internationale en Nederlandse debatten te kijken. Van wat gebeurt hier allemaal?
Nou, je hebt hier natuurlijk veilig gezeten, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel iets met je heeft gedaan.
Ik denk dat wij allemaal wel eens even op ons achterhoofd hebben gekrapt. Zeker in het begin, toen Poetin begon te dreigen met kernwapens, impliciet. Ik denk dat jij ook even hebt gedacht van, goh, heb ik wel genoeg drinkwater in de kelder of op zolder en een zaklampje en een blikje bonen.
Ja, ik weet nog dat jij een knijpkat ging kopen, dat vertelde je toen.
Ja, nou, die hadden ze dus juist niet. Ik heb er naar gezocht, maar weet iedereen nog wat een knijpkat is? Nou, ik heb inmiddels wel een zaklampje met ouderwetse batterijen erin, of nieuwerwetse batterijen. Maar dat soort dingen ging, denk ik, meer dan ik, gingen heel veel mensen zich dat afvragen. En dat is best beangstigend.
Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Jij hebt deze week jouw verslaggeving gewoon voortgezet. Je bent namelijk in gesprek geweest met minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.
Ja.
Over deze oorlog. Nou, daar gaan we het later in de aflevering uitvoerig over hebben. Maar eerst wil ik het eigenlijk even met je hebben over wapensteun. Mm-hmm. Dat is namelijk een van de heilige huisjes die je niet hebt genoemd.
Nee.
Nederland levert actief wapens.
Ja.
Waarom is dat zo bijzonder?
Dat was 1 jaar geleden om deze tijd het is nog steeds een gevoelig debat, maar dat was toen al een gevoelig debat. Van moet Nederland wapens leveren aan Oekraïne om zich te verdedigen tegen Rusland? Dat begon toen, misschien weet je het nog, met helmen en scherfvesten. En dat we toen geweren leverden, dat was al heel controversieel. Want er moest een wapenexportvergunning worden aangevraagd. En dat zijn hele strenge regels. Je mag eigenlijk geen wapens leveren aan een land in oorlog, volgens de EU. Maar dat werd toch gedaan. En inmiddels heeft niemand het meer over die wapenexportregels. Iedereen is er gewoon over eens. We moeten Oekraïne steunen, militair. Dus in een jaar tijd zijn we van die helmen bij tanks en zelfs F-16's. Nou, F-16's nog niet, want daar is nog steeds discussie over. Maar het is heel snel gegaan in de mate waarin militair wordt bijgesprongen door het Westen.
En hoe valt dat hier in Politiek Den Haag?
Eigenlijk unanieme steun. Of bijna niet unaniem, maar brede steun. Zelfs coalitie of oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks, die zijn allemaal akkoord met het kabinetsbeleid hierover. De enige die lang heeft tegengestribbeld is de Socialistische Partij. Die heeft natuurlijk ook een zekere pacifistische traditie. Jasper van Dijk van de SP die heeft heel vaak in Kamerdebatten gezegd: we moeten geen wapens leveren, want het is olie op het vuur. En daarmee maak je de zaak alleen maar erger. En de wapenindustrie die spint daar garen bij. Afgelopen weken was er wel een doorbraakmomentje dat diezelfde Jasper van Dijk eigenlijk in de Tweede Kamer voor het eerst zei van: wij zijn eigenlijk wel akkoord met de wapenleveranties tot nu toe. Zelfs de levering van tanks zagen zij geen grote bezwaren meer tegen. Nou, dat over heilige huisjes gesproken. De SP die voor het leveren van tanks aan een gebied in oorlog is, dat is toch ook wel heel bijzonder.
En is er dan, je zegt unaniem, bijna. Waar zit die bijna in? Is er wel nog tegengeluid?
Ja, nee, het is inderdaad niet unaniem. Dat is het verkeerde woord. Het is gewoon een heel brede steun. Het grootste tegengeluid komt van de PVV. Dat is de grootste oppositiepartij. En zij vinden eigenlijk dat die wapensteun en al die miljarden die naar Oekraïne gaan vanuit Nederland, dat vinden ze weggegooid geld. Dat kan beter worden geïnvesteerd in Nederland zelf. Ze noemen dan alle problemen op die volgens de PVV door het kabinet zijn veroorzaakt. In de woningmarkt, in de asielcrisis, noem maar op. Ze zeggen dus van: stop met het helpen van Oekraïne en help je eigen bevolking eerst maar eens. En dan praten we wel weer verder. Maar zij staan daar redelijk alleen in.
En een ander groot punt van de PVV is dat zij ook zeggen: ja, die hulp die Nederland geeft, wat maakt dat nou eigenlijk voor verschil? De VS die blijft toch wel hulp geven, ook als wij dat niet doen.
Dat werd inderdaad zo gezegd, dat eigenlijk die Nederlandse bijdrage, militaire bijdrage, geen invloed heeft op het verloop van de oorlog. Ja. Dat weet je, dat kan je moeilijk zeggen of dat nou waar is of niet. Stel dat Nederland inderdaad zich alle wapens terugtrekt en niet meer levert, dan weet je niet of Rusland het opeens makkelijker krijgt. Maar goed, als elk westers land zo zou denken, tot en met de Engelsen en de Duitsers, dat die precies op de PVV-lijn zetten, ja, dan is Rusland morgen in Kiev. Dus daar werd de PVV ook door andere partijen op gewezen van: hou eens even, we zitten hier met z'n allen in deze coalitie en we gaan niet in ons eentje ons terugtrekken.
Nou, dus al met al redelijk eensgezind, zou je wel kunnen zeggen. Hoe zit dat in andere Europese landen die wapens leveren?
In Europees verband zie je ook eigenlijk een ongekende eensgezindheid. De EU is, als je een beetje de vergaderingen volgt van buitenlandministers, dat is ook een en al eensgezindheid in de steun voor Oekraïne. Je hebt natuurlijk af en toe de ouderwetse stoorzender Hongarije, die af en toe dreigt zand in de machine te gooien, maar dan op het laatste moment toch weer net niet doen. In principe is Hongarije natuurlijk ook tegen die invasie van Rusland, maar zij zitten wel het meest op de lijn niet te hard sancties treffen tegen Rusland, want dat treft onszelf ook. Maar goed, het nadeel is wel dat sancties moeten altijd unaniem worden aangenomen door de EU. Dus Hongarije kan in principe inderdaad dat zand in die machine gooien, maar dat hebben ze tot nu toe niet serieus gedaan. Er is hooguit wat vertraging in in dat beleid, maar tot nu toe is het toch heel eensgezind. En dat zie je niet vaak in Brussel.
En hoe zit dat bij Europese landen zelf, dus los van Brussel, hoe zit het met die eensgezindheid daar?
Nou ja, in Duitsland heb je natuurlijk een behoorlijk pittig debat over die militaire steun. Hè. Ze zijn pas heel laat in Berlijn met die toestemming gekomen voor het leveren van tanks. Dat loopt eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds stroef. Kijk, Duitsland is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog enorm terughoudend geweest met wat voor soort militaire actie dan ook. Dat duurde heel lang voordat ze meededen aan zelfs vredesmissies van de VN. Hè, dat er gewoon Duitse militairen buiten Duitsland optraden. Dat was al een behoorlijk heilig huisje. En dat Duitsland wapens ging sturen naar Oekraïne, dat was ook al ongekend. Dus dat ligt in Berlijn heel gevoelig. Dat ligt het nog steeds. Maar in andere landen, ik denk dat die ongeveer vergelijkbaar is met hoe Nederland erin zit. Gewoon, ja, we moeten Oekraïne helpen. Punt uit.
Nou, dat was volgens mij ook wel een beetje het sentiment. Dat bleek uit jouw interview met Wopke Hoekstra. Daar gaan we het zo nog heel eventjes over hebben. Maar ik heb toch nog één vraag over die wapenleveringen. Leveren wij nou eigenlijk veel als Nederland?
Ja, als je per hoofd van de bevolking kijkt. Volgens mij ging het vorig jaar over 1 miljard euro aan puur militaire hulp. Ik heb ook een ranglijstje gezien, dat is iets breder. Dat gaat ook over financiële en humanitaire hulp. En dan staat Nederland gewoon in de Europese landen op de vijfde plaats. Gewoon in absolute bedragen. Na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Frankrijk staat Nederland daar met 1,4 miljard. Dat is een vrij recent cijfer. Dat is dus heel veel voor Nederland. Als je ook kijkt naar België bijvoorbeeld, die zijn veel bescheidener. En die kijken ook een beetje met ontzag en verbazing naar Nederland. Van waarom trekken die zo'n grote broek aan? Proberen die iets binnen te slepen internationaal? Of nou ja, goed, Nederland wil natuurlijk veel een rol spelen op het wereldtoneel. Is ook een serieuze NAVO-partner. Dus dit kabinet pakt die rol wel heel serieus op. Die trekken het maximale uit de kast.
Maar dan heel even, is de voorraad dan onderhand niet op? Waar halen ze al die wapens steeds vandaan?
Van militaire spullen? Ja, dat is al heel lang een zorg in de krijgsmacht. Inderdaad zijn die voorraden, als het gaat om munitie, raketten, die is al eigenlijk zo goed als op. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat die extra militaire steun die Nederland nu nog geeft, die wordt gewoon gekocht. Als je kijkt naar die Leopard 1 tanks die Nederland nu heeft toegezegd, samen met de Duitsers en de Denen. Die hebben gezegd van we gaan 100 oude Leopard 1 tanks afstoffen en naar Oekraïne sturen. Nederland heeft op dit moment helemaal geen tanks. Want we leasen er een stuk of 18 van Duitsland. Maar hiermee koopt Nederland tanks om ze vervolgens direct door te sturen naar Oekraïne. En dat is een beetje het huidige beleid. Bijna alle militaire spullen die worden gekocht gaan meteen door naar dat strijdtoneel. En natuurlijk vraagt de krijgsmacht zich af van hoe moeten wij straks Nederland verdedigen? Natuurlijk is er nu geen acute dreiging. De Duitsers en de Belgen staan niet aan de grens. Maar er is wel zorg over de bescherming van het eigen grondgebied. Dat speelde ook met die Patriot afweersysteem. Waarvan er 2 naar Oekraïne gingen. Toen werd er gevraagd van ja, hoe moeten wij ons eigen grondgebied nog verdedigen? Het tegenargument is dan steeds van ja, die oorlog in Oekraïne, zoals Rutte zegt, dat is ook onze oorlog. Dat is in feite ook ons grondgebied. Dat is de schurk tegen de NAVO aan. Dus we moeten gewoon even dat offer brengen. En we moeten inderdaad even die voorraden leegtrekken. Want het is ook voor onze eigen veiligheid.
We weten dat het draagvlak onder Nederlanders voor de oorlog in Oekraïne best wel groot is. Maar gaat dat nog invloed hebben als eigenlijk Nederland op deze manier geld blijft uitgeven aan wapens?
Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, kijk, we hebben natuurlijk tijd gehad dat onze energierekeningen door het plafond gingen. Die grootste zorgen daarover zijn nu een beetje voorbij. Hè. We hebben natuurlijk ook allerlei toezeggingen van het kabinet gehad om die gevolgen een beetje te dempen. Maar goed, stel dat er weer zo'n explosie van prijzen en van inflatie komt. Dan kan je je afvragen hoe de bevolking daarop reageert. Of ze dan nog steeds zo 100% achter Oekraïne staan. Ik weet het niet. Op dit moment is het nog groot. Hè. Rutte die zegt van wij blijven. De draagvlak blijft enorm groot onder Nederland. Omdat wij weten hoe het is om door een grote buurland bezet te worden. Dus wij kunnen precies begrijpen wat Oekraïne doormaakt. Dus hij zegt van hij maakt zich nog geen zorgen over dat draagvlak. Maar ik ben benieuwd hoe dat de komende winter gaat.
Je sprak hem dus inderdaad in Brugge voor de speciale editie van Trouw over 1 jaar oorlog. Die stukken zullen ook gelinkt zijn in de show notes. Wat zei hij nog meer allemaal?
Hij was behoorlijk, laat ik zeggen, standvastig in zijn mededeling dat het Westen en de NAVO moet dit gewoon volhouden. Hij sprak van een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid en de standvastigheid van onze westerse beschaving, min of meer. Hij zei van ja, als wij dit uit handen geven, als wij zomaar toestaan dat Rusland Oekraïne onder de voet loopt, dan zijn we in feite verloren, als ik het zo even mag samenvatten. Dus hij zei van ja, kijk, China kijkt toe, Iran kijkt toe, de hele wereld kijkt toe hoe wij in Europa deze crisis oplossen. En als wij ook maar even een moment van zwakte laten zien of terugtrekkende bewegingen maken, dan ziet de wereld dat. En dan is Europa eigenlijk ten dode opgeschreven, als ik hem zo mag samenvatten.
Dus gezellig gesprek.
Nou ja, hij zei gewoon van, we moeten dit volhouden, wat er ook gebeurt. Dus ook terugkomend op jouw vorige vraag van, hoe lang kan Nederland dit volhouden? Ja, whatever it takes, as long as it takes, zegt Rutte, geloof ik altijd. En het einde is gewoon niet in zicht. En we moeten dit volhouden, is de boodschap. En er was nog een ander dingetje wat Hoekstra zei, waar ik even over moest nadenken. Dat heb ik ook niet in het interview verwerkt, want dat was meer een soort persoonlijke waarneming van mij. Op een gegeven moment zei hij ook van ja, als wij nu stoppen, als wij ons nu terugtrekken uit deze strijd, dan zijn al onze inspanningen van het afgelopen jaar voor niets geweest, zei hij letterlijk. En toen dacht ik, en toen mocht ik toch onwillekeurig even terugdenken aan de Eerste Wereldoorlog. Dat klinkt heel zwaar, maar het is ook totaal niet te vergelijken, want die Eerste Wereldoorlog, dat is echt een gigantisch conflict geweest waar alle Europese grootmachten actief aan meevochten en dat was een verschrikkelijke oorlog. En dit is natuurlijk ook een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, maar is tot nu toe vrij lokaal gecentreerd, laat ik zeggen. En er is één invasiemacht en één verzetsmacht, dus het is in die zin nog een beetje overzichtelijk. Maar wat de overeenkomsten met de Eerste Wereldoorlog zijn, is dat er toen ook werd gedacht, als wij nu stoppen, is alles voor niks geweest. En met dat argument gingen alle landen volgens jarenlang nog miljoenen soldaten over de kling jagen. Met het argument van ja, sorry, we moeten eigenlijk stoppen, maar we kunnen het niet. Want als we nu stoppen, is alles voor niks geweest. Dus die woorden vond ik vrij omineus van Hoekstra. Hij had het natuurlijk in eerste instantie over de eigen inzet van de westerse hulp en niet zozeer over onze militairen. Maar Poetin denkt natuurlijk hetzelfde. Die denkt ook, als ik nu stop met mijn fout, want misschien dat hij inmiddels inziet dat hij een fout heeft gemaakt, maar als ik nu stop, is alles tot nu toe voor niks geweest. Dus ga ik door. En dat zijn natuurlijk in oorlogsomstandigheden buitengewoon enge gedachten. Dat je gewoon niet kan stoppen.
Dus over een jaar zitten wij hier weer terug te blikken op 2 jaar oorlog?
Waarschijnlijk. Maar ik hoop wel dat verantwoordelijke militairen en ministers dan niet zeggen van we moeten eenmaal doorgaan, want alles zijn die afgelopen 2 jaar voor niks geweest. Ik bedoel, ja, zo stop je nooit vanuit Rusland. Kijk, als Rusland zich morgen terugtrekt uit Oekraïne, is die oorlog voorbij. Dat weten we allemaal. Dus ik wil niet Hoekstra een foute uitspraak in de schoenen wrijven, want hij heeft het dus over de westerse steun. Maar die gedachte is gevaarlijk.
En je zegt, nou, die oorlog die stopt zodra Rusland zich terugtrekt. Hoe reëel schat jij die kans?
Nou goed, ik ben geen militair expert, maar nu is die kans heel klein. He, want we hebben nu te maken met inderdaad 2 strijdende partijen die zich hebben ingegraven. Rusland heeft natuurlijk een veel groter reservoir aan reservisten en extra troepen dan Oekraïne. Dus Oekraïne moet wel met een overweldigend tegenoffensief komen. Met F-16's en met weet ik wat voor allemaal middelen allemaal. Om die Russen echt het land uit te jagen. Want dat is in feite wat er zou moeten gebeuren. En dat zit er voorlopig niet in.
Nou, we hebben het tot nu toe natuurlijk vooral over politiek gehad. Over wereldpolitiek. Deze oorlog is natuurlijk vooral catastrofaal voor de Oekraïners zelf. Wat horen we daarover?
Nou ja, we hebben natuurlijk het een jaar lang inmiddels de ene verschrikkelijke beelden naar de andere gezien op televisie. Flats die worden gebombardeerd, kinderziekenhuizen die worden gebombardeerd, kinderen die worden ontvoerd en in Russische gastgezinnen worden ondergebracht. De ene verschrikking naar de andere. Voor onze eigen krant heeft natuurlijk onze correspondent Michiel Driebergen echt fantastisch werk gedaan in dat land. Die heeft het ene prachtige verhaal naar het andere geschreven. In onze bijlage deze vrijdag staat ook een heel mooi stuk van hem over een gezin dat een dochter is kwijtgeraakt bij bombardementen in Oekraïne. En een ander gezin waar juist een baby is geboren. Dus hij brengt leven en dood op die manier heel dicht bij elkaar. Dus dat is voor onze correspondent die fantastische verhalen heeft geschreven. Dus zeg maar voor ons als politieke redactie. We zitten hier natuurlijk institutionele debatten te volgen en zo. Maar het is wel van belang dat we nog altijd onze ogen open blijven houden naar wat er daar ter plekke gebeurt. Want dat is verschrikkelijk.
Nou ja, en die verschrikkingen die zullen, als ik jou ook zo hoor, nog wel even doorgaan. Om het toch weer eventjes institutioneel en politiek te trekken. Heb jij enig idee wat dit gaat doen met de relatie tussen... Europa, Rusland, Oekraïne, Nederland?
Ja, nou, dan vraag je mij om in een glazen bol te kijken. Geen idee. Dit is natuurlijk een ongelooflijk ingrijpend conflict voor onze en jullie generatie. Ik hoorde al Ruben Brekelmans van de VVD. Die zei deze week in de Kamer...
Dat is ook een jonkie, hè?
Dat is een redelijk jongen van ergens in de 30. En die zei... 4 van de 10 Nederlanders heeft de Koude Oorlog niet bewust meegemaakt. En ik ben daar één van. En wij zijn de generatie van 24 februari. Dus het is voor langere tijd gaat dit grote gevolgen hebben. Hoe als deze oorlog ooit afloopt, geen idee hoe de veiligheidsarchitectuur van Europa er dan uitziet. Er moet sowieso, dat zei Hoekstra ook hoor in dat interview, dat we wel op zoek moeten naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur in Europa. Welke rol Rusland daarin speelt, dat is de grote vraag. Want Rusland is het grootste land ter wereld en ligt daar. En daar zullen we toch op de een of andere manier mee moeten omgaan en zijn met ons. Dus dat is een moeilijke vraag. Waar ik het antwoord niet op weet.
We begonnen deze aflevering met de opmerking dat dit toch wel een heel grimmig onderwerp is. En dat blijft het ook. Dus aan jou de onmogelijke taak om te kijken, kunnen we dit ook nog een beetje positief afsluiten? Zijn er ook nog mooie dingen?
Ja, dat is een behoorlijk onmogelijke taak.
Maar goed. Succes.
Ja. Als ik echt heel erg iets uit het onderste van het vat moet peuteren, dan is het dat in ieder geval in de EU is de samenwerking groot. De landen die groeien naar elkaar toe op dit onderwerp. Terwijl we hebben natuurlijk zeker 10 jaar gezien dat landen uit elkaar groeiden. Tijdens de eurocrisis en de migratiecrisis. Dus je ziet Europese samenwerking toenemen. In de Nederlandse politiek zie je toch ook een behoorlijke eendrachtigheid. Waar we het al over hadden. Ik vond ook dat debat, het Tweede Kamerdebat deze week, was behoorlijk goed. Zelfs voorzitter Vera Bergkamp noemde het na afloop een mooi debat. Iedereen kwam netjes aan het woord. Er werd niet gevloekt, er werd niet gescholden. Natuurlijk waren er inderdaad tegengeluiden waar we het over hebben gehad van de PVV. Maar het was, laat ik zeggen, een volwassen democratisch debat. Dus daar moeten we dan maar onze lichtpuntjes uit peuteren.
Goed, we gaan ons best doen. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken dat je er was. Bedankt voor al je inzichten.
Graag gedaan.
Dit was Haags Halfuurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Hanne van der Wurf. Deze podcast wordt gemaakt door Charlotte Verlauw en George-Paul Henneperken. Wil je nou meer podcasts luisteren van Trouw? Dat kan. Ga dan vooral naar www.trouw.nl/podcasts. Vragen, opmerkingen, suggesties, feedback kan allemaal worden gestuurd naar haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er niet, want het is voorjaarsreces, maar daarna zijn we nu weer volop met afleveringen over de statenverkiezingen. Dus tot dan!
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.